90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Wie herinnert zich niet het drama van Doetinchem op 8 mei 2016... toen Ajax daar de titel verspeelde in de kampioenswedstrijd? Of de nachtmerrie tegen Tottenham Hotspur op 8 mei 2019? Ajax leek op 8 mei wederom tegen een gevoelige tik aan te lopen, maar uiteindelijk zette de ploeg eigenlijk 2 heel erg belangrijke stappen dankzij doelpunten van eerst Edson Álvarez en daarna Cyril Dessers. De titel lijkt op komst. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Welkom aan Dick Sintony, verslaggever van het Parool. Goedemorgen, Dick.
Ja, goedemorgen.
Hey Bart.
Goedemorgen.
Bart Veenstra van Ajax Showtime. Bijna kampioen Ajax. Waar was jij eigenlijk, Bart, toen Cyril Dessers die penalty erin veegde tegen PSV?
Zat je
voor de televisie?
Nee, dat niet. Het was moederdag natuurlijk gisteren, dus ik had zomerverplichting ook nog in de middag. Ik heb die wedstrijd alleen de samenvatting van gezien van PSV.
Ja.
En niet de hele wedstrijd, maar ja.
Kreeg je appjes binnen, zo van hey, Bart,
Ik heb wel altijd op mijn telefoon zo'n ding aan staan dat je de meldingen krijgt als er wordt gescoord. En toen zag ik 1-2 staan, denk je, nou, wie weet hè, wat er nog gaat gebeuren. En toen werd het 2-2. Toen dacht ik, nou, die titel, die gaat eigenlijk nu echt niet meer mislopen. Nadat PSV daar niet won.
Jij zat in Alkmaar te tikken, Dick.
Ja, ik was daar blijven hangen. Als een van de weinige journalisten. De meeste die hadden nog een tijdje zitten werken. En die zijn uiteindelijk toch wel gewoon weggegaan. Maar ik dacht, ja, ik blijf hier. De tv stond aan. Ik was er met John Graat van Trouw nog, volgens mij. En Johan Inan van het AD. De meisjes van de bediening waren ook al weg. Die hadden tegen ons gezegd, hier is de afstandsbediening. Als jullie weggaan, doe de tv even uit en trek de deur achter je dicht. Dus we zaten daar in ons huppie in het stadion. En te tikken dat het nog geweldig spannend zou gaan worden. Of nog spannender dan het al was. Want ja, PSV stond met 2-0 voor. Maar ik ben de laatste 10 minuten toch maar even gaan kijken. Want ik hoorde achter me steeds en kansen. Dus die 10 minuten heb ik gekeken voor de tv. Ja, en dan sta je elkaar aan te kijken. Waar met z'n drieën dus. Van ja, hoe kan dit? Weet je, wat gebeurt hier? Dat die 2-2 toch nog valt. Maar ja, aan de andere kant. PSV heeft het natuurlijk wel over zichzelf afgeroepen. En eigen schuld, dikke bult, heet het dan.
Ja, ik zal mijn verhaal nog vertellen. Ik kwam ook uit Alkmaar. En ik zat in de auto op weg terug naar huis en hoorde daar dat het 0-2 was op de radio. Dus ik heb thuis de televisie niet aangezet. Ik ben gewoon in de tuin in het zonnetje gaan zitten met mijn vriendin en wat buurvrouwen en een glaasje witte wijn erbij. En ineens hoor ik gewoon de hele buurt opveren. Uit alle open deuren en ramen klonk gejuich alsof er een soort Nederlands elftal toernooi aan de gang was. En toen ben ik toch maar even naar binnen gerend. En daar bleek mijn zoon al de televisie aan te hebben staan en die zag het allemaal. Ik heb de strafschoppen nog live net inzien vliegen. Het was ongelooflijk. En ik moest natuurlijk meteen aan onze erkende VAR-hater Dick Sintony denken. Ja. Want dit was me er weer eentje.
Ja,
een gekkenhuis, toch?
Ja, zeker. Ik blijf voor bij mijn standpunt, weet je wel, die VAR, dat dit weekend ook weer een heel triest, treurig voorbeeld van gezien. Over dat er dan een verkeerd lijntje wordt getrokken, wat misschien wel een club de Eredivisie gaat kosten. Ja, ga weg joh. Ik vind het helemaal niks.
Maar klopte dit eigenlijk protocolair wel? Want de Gusebiuk ging niet kijken, hè? En hij liet het zich eigenlijk gewoon door de VAR vertellen. Is dat zeg maar qua stappenplan hoe het hoort te gaan? Want daar had ik in dit geval ook een beetje mijn twijfels over.
Ja, Menno, ik geloof het wel. Maar ik vind het gewoon... maar het is ambtenarenkloverij, weet je wel. Het hoort niet bij voetbal, dat geneuzel. Echt niet. Het hoort niet bij dat spel. En daar blijf ik bij. Dat gemier van Roger Schmid, die trainer. Ja, hij moet ervoor zorgen dat zijn elftal niet zo in elkaar ploft, de tweede helft. En dat je alleen nog maar in je eigen 16 staat. Want dan kan dit gewoon gebeuren.
Ja.
En het is natuurlijk, weet je, als je aan mij vraagt, is het een penalty? Denk ik ook nee.
Nee.
Ik vind dit geen strafschop. Maar ja, het is, hij wordt gegeven. Je moet zorgen dat je daar niet in terecht komt. En daarvoor was ook nog zo'n opstootje dat hij ook heel vervelend doet met een bal wegschieten.
Ja.
Hij roept het een beetje over zich af ook. En hij mag natuurlijk ook niet klagen over de VAR. Hij heeft de hele bekerfinale, heeft hij 3 VAR-beslissingen die zijn kant op rollen. Dan wint hij de enige prijs. Ja. Ja.
Nee, op de Johan Cruijffschaal.
Ja, maar dat is een oefenwedstrijd.
Dat is iets anders, hè?
Nee, maar
ik zeg het met cynisme. Willem II zat het met de VAR ook niet tegen voor PSV.
Nee, maar je moet daar niet gewoon... Nee. Je bent een topclub, je moet daar niet over zeuren. Ja, nee. Maar goed.
Ik snap de frustratie bij zo'n moment wel. Alleen inderdaad wat je zegt, ze roepen het over zichzelf af. En...
Ik zou dan vinden dat de frustratie op het moment begrijp ik. Weglopen uit de mixzone en zeggen ik wil er niet over praten. Dat is natuurlijk erg klein. Maar de volgende dag zou daar dan toch een soort van besef moeten komen. Dan zou Roger Schmid toch ongeveer moeten denken wat Dick nu zegt. Hè? We hadden misschien ook uit deze situatie moeten blijven. En je misschien eens afvragen waarom het in topwedstrijden voor PSV eigenlijk consequent verkeerd gaat
hoop,
elke keer.
Ik hoop maar dat hij dat denkt, maar ik vrees voor niet.
Gefeliciteerd Benfica, denk je dan, met de nieuwe trainer?
Ja, nou ja, goed, weet je wel. PSV doet het geweldig. Ze hebben geweldige spelers. Ze houden het heel lang vol in die kampioensrace. Ze spelen misschien wel beter dan Ajax op dit moment.
Ja.
Ja, dat hoort dat gedrag er ook eigenlijk niet zo bij, vind ik.
Nee, daar moet je als trainer toch boven kunnen staan. Nou goed, laten wij eens naar Ajax gaan, jongens. Want we moeten naar die wedstrijd in Alkmaar. Waar ik in een AZ-vak zat. Ik zat tussen de Alkmaarers. En echt dat moet ik echt zeggen, een hele fijne sfeer. Waar veel Ajaxiden zaten. De Alkmaarers wisten dat ook. Maar dat ging allemaal in enorme harmonie. Vooral bij het tweede doelpunt werd er door de Ajaxiden in dat vak ook gewoon gejuicht. Die konden dat niet meer inhouden ook. Maar dat was allemaal prima en heel vreedzaam. Ontzettend leuk om mee te maken. Dus complimenten voor Alkmaar op dat vlak. Maar we beginnen even bij het begin. En dan kijken we naar de opstelling van Ajax. Wederom een 4-4-2. Wel iets anders ingericht deze keer. En wat vond jij daarvan, Bart? Nou, werkte het? Was je het ermee eens?
Laat ik allereerst zeggen dat ik begrijp dat Ten Hag voor deze formatie gaat. Omdat hij mist wat spelers die niet topfit zijn of waarschijnlijk nog niet goed genoeg zijn. Zoals een Darami blijkbaar die nog niet goed genoeg is om in de basis te beginnen. En Berghuis was niet fit genoeg. Werkte het? Ik vond bij bepaalde spelers wel werken. Tadić speelde een soort als 10, maar ook een beetje als valse spits. Ik vond dat hij het heel goed deed. Maar bijvoorbeeld een Haller, die stond eigenlijk meer rechts buiten.
Ja.
Dan echt spits in een 4-4-2 systeem. En dat vond ik totaal niet goed werken. Die is te traag voor me aan de zijkant te spelen. Moest ook elke keer mee terug met Wijndal mee. Ja, dat werkt niet. En Brobbey die heeft nog wel die diepgang om aan de zijkant te spelen. Maar Haller totaal niet.
Nee.
Die moet gewoon echt in de punt staan. Dat is een afmaken in de box in principe.
Ik moet zeggen, toen ik de lijst met namen zag. De 11 namen doorkreeg zo in de app. Dacht ik, dat is gewoon een 4-3-3. Met Brobbey op rechts, Tadić op links en Haller in het midden. En aanvankelijk zag ik dat er ook in op het veld. Waarbij het me verbaasde dat op een gegeven moment Tadić steeds in het midden stond. En Haller een beetje rechts buiten leek. Maar ik dacht eigenlijk nog steeds dat het een 4-3-3 was.
Ja, dat idee had ik ook wel.
Waarbij al het gevaar van AZ kwam over die flank waar Haller Wijndal moest zien tegen te houden. Toch, Dick? Alle aanvallen van AZ kwamen via die kant.
Maar... Ja, dat was nou niet een enorm probleem. Het was meer Carlsen die 2 of 3 keer in die openingsfase... afgeslagen ballen ook voor zich kreeg. En daar twee schietkansjes uit haalde. Maar het was nou niet dat Ajax daar echt werd overlopen. Dat vond ik niet.
Nee. Hoe vond je Ajax spelen in die eerste helft?
Nou ja, ik wel goed. Maar ik blijf bij mijn standpunt dat Tadić daar gewoon nul rendement heeft. Hij speelt daar goed. Ja, dat is logisch, want hij kan goed voetballen. Maar je haalt al zijn rendement eruit.
Als nummer 10 in dit geval.
Geen goals, geen assists, geen... weet je wel, dat valt allemaal weg.
Ja.
En dus je hebt dan een fijne speler om mee samen te voetballen. Maar zijn grootste kwaliteit, namelijk betrokken zijn bij doelpunten, ja, die haal je daar weg. En dat is, ik vind het zonde.
En wat vinden jullie eigenlijk van dat Ten Hag? Want ik snap wel dat hij voor deze opstelling aan de ene kant kiest. Maar aan de andere kant is het ook wel gek dat je in de slotfase van het seizoen, als het echt gaat om de titel, dat je ineens eigenlijk een heel ander systeem gaat spelen. Is dat niet raar?
Ja, nee, dat is wel raar. Alleen werd gisteren ook bij Studio Voetbal aan gerefereerd van ja, een vloek in de kerk bij Ajax. Ja, nee, dat is vloek in de kerk als je hier in de voorbereiding op het seizoen mee begint en zegt tegen de fans, jongens, we gaan dit seizoen eens even fijn 4-4-2 spelen. Ja. Nou, ik zie dit echt als een noodgreep van, nou ja, dit zijn de spelers die ik voorhanden heb. En Darami, nou, dat hebben we gezien ook gisteren aan zijn invalbeurt, die komt echt nog wel heel veel tekort. Berghuis is A, niet helemaal fit. En B, als hij erin staat, dan is er ook niet genoeg snelheid en diepgang voorin. Weet je? Dus het is een beetje, het is een noodgreep. Ik ben het met je eens. Maar wel één waarvan je zegt, dat doen we echt 1 of 2 of 3 keer. En ik ben benieuwd woensdag hoor, of hij dat weer doet. Als je je kampioenswedstrijd speelt in eigen huis.
Ja.
En ja, dan ik ben geneigd om te zeggen van, lekker Berghuis op rechts, Tadic op links, Haller in de punt en erop.
Even Ajax. Ja. Ja.
Ja, gewoon proberen dat zo af te sluiten.
Ja. Nu moet gezegd worden, Ajax combineerde eigenlijk best makkelijk in de eerste helft. Je kon wel duidelijk zien wie er hier het meeste kwaliteit in huis had in die eerste helft. Maar kansen leverden dat niet echt op, hè?
Nee, ik moet zeggen, het positiespel was goed. Ze hadden ook elke keer snel weer bij balverlies de bal weer terug. Dat zag er allemaal goed uit. Alleen die grote kansen die bleven uit. En dan kwam AZ stond weer heel compact, heel veel mensen rond die eigen 16. En ja, dan moet je daar doorheen zien te komen. En dan, dat wordt al vaker gezegd, die eindpaas die moet dan goed zijn. Maar ook het tempo mag wel wat hoger. En het verschil zit hem dan in een aanname te veel of een paas te veel. Waardoor je net te langzaam speelt om er eigenlijk doorheen te komen. En dan moet je echt naar het oude Barcelona of Manchester City van nu. Die kunnen zo snel tik, tik, tik. Ja. En dan kom je er makkelijk doorheen. Maar
helemaal mee eens. Echt waar. Ajax speelt een soort zaalvoetbal. Terwijl ze daar eigenlijk niet de snelle voetjes voor hebben voorin. Ja.
Nee.
En dat is, ben ik met Bart helemaal eens.
De mensen die snelle voetjes hebben, die zijn er op dit moment niet. Dat is het.
Ja.
Die 0-1, hè? Dat was volgens mij het eerste schot wat Ajax op doel kreeg. De eerste bal op de goal. Die zat er meteen in. Mooi lopje van Brobby over de uitkomende keeper die daar misschien niet had moeten uitkomen. Maar dat is zijn probleem. Die paas van Kenneth Taylor. Dat was smullen.
Ja, dat is... hij is gewoon... het is echt een lekkere voetballer.
Die solliciteert echt voor volgend seizoen naar een hele mooie basisplaats.
Nou ja, hij heeft hem al.
Ja. Ja,
ja dus we zitten dit seizoen nog en hij heeft hem te pakken. En wat ik vorige week zei is dat hij in het veld een hele goede klik heeft met Tadic. Ja, dat kwam deze wedstrijd ook wel weer uit. Weet je, die vinden elkaar wel heel makkelijk.
Ja.
En als je nog 3 spelers daaromheen zou hebben die dat ook hebben, dan kan je spelen zoals Ajax dat nu doet. Weet je wel, met veel beweging, veel dynamiek. En nu zie je dat inderdaad te vaak stokken, weet je wel, in de laatste fase. Maar Taylor en Tadic, dat is een mooi koppel. En dit kan hij dus ook.
En Taylor en Brobby ook.
Ja, zo'n balletje even eroverheen.
Die hebben ook de hele jeugd al met elkaar samengespeeld, volgens mij.
Die hebben ook dat klikje. Ja.
Maar bij Taylor, de spelvreugde spat er ook enorm van af. Het is echt een hele hongerige speler, vind ik. Iemand die er echt vol voor wil gaan. En dat zie je ook wel terug in zijn spel. Dus ja, ik denk wel dat hij volgend seizoen inderdaad een goede kans maakt om onderin te blijven staan, ja.
Maar goed, het grootste gedeelte van dat werk van die goal werd natuurlijk gedaan door Brobby. Hoe handig hij zijn lichaam gebruikt, weet je wel. Net even dat setje.
Ja.
En ook prachtig afgemaakt, weet je wel, met links. Rustig blijven. En dat is, het is te hopen voor Ajax dat ze erin slagen om hem te houden.
Ja. En dat zou ik me gisteren wel af te vragen bij Brobbey. Ik vind hem een hele goede spits. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Maar is hij goed genoeg om volgend seizoen de eerste spits bij Ajax te zijn? Want hij is vaak zijn pijntjes. Hij houdt het niet altijd 90 minuten vol. Dus ik heb daar ergens wel een beetje mijn twijfels bij.
Ja, hij heeft zeker de kwaliteit, vind ik, om dat te zijn. Maar of hij het fysiek kan. Want eigenlijk is hij... Zijn eerste periode bij Ajax speelde hij niet vol. Hij moest een heel apart programma moest er gemaakt worden voor hem. Door Ten Hag. Om hem fysiek klaar te maken voor spelen in het eerste elftal.
Ja.
Bij Leipzig is hij ook natuurlijk geblesseerd geweest. Bij Jong Oranje geblesseerd geraakt. En hier bij Ajax is hij toch ook al het aantal keren dat hij een hele wedstrijd speelt. Is niet veel, is niet vaak.
Nee.
Dus
nee.
Hij is wel lichamelijk, fysiek.
Terwijl hij wel heel sterk is.
Hij wordt gezien als een tank, maar wel een tank die...
Gisteren had hij zijn kuit liep vol. Het was, werd gevraagd nog na afloop van was het kramp of was het echt pijn? Ja, dat Ten Hag kon er nog geen antwoord op geven. Ja, als die kuit vol loopt, als die hard wordt, dan is dat heel vervelend. Dan moet je eruit, maar dan kun je misschien wel weer... Ja, woensdag weet ik niet. Het zou kunnen, maar in ieder geval volgende week spelen. Ja. Als het een zweepslag is, dan is het voor hem ook gewoon einde oefening.
Ja.
Nummer 6 geloof ik dan.
Zo, meer dan een half basiselftal inmiddels in de lappenmand. Nog één positie in de opstelling van Ajax waar ik even op wil ingaan. De rechtsachterpositie. Daar hebben we nu de afgelopen 3 weken Liam van Gelderen zien debuteren als invaller. Vorige week stond daar Jurie Regeer. Nu weer Divine Ranch. En uiteindelijk kwamen we terug bij Masraoui die als invaller dat nog even mocht doen. Opvallend dat Ranch daar stond na het toch best wel goede optreden van Regeer vorige week.
Ja?
Heeft Ten Hag daar iets over gezegd?
Nee, en er is ook niet naar gevraagd. Moet ik eerlijk zeggen. Dus weet je, dat zijn keuzes van wat voor type speler heb je daar tegenover je. Dus ik denk dat de redenatie van Ten Hag is geweest. Karlsson staat daar. En dan moet ik misschien een speler hebben die verdedigend iets meer kan brengen dan Regeer. Want Regeer is toch vooral de voetballer en hij is ook nog heel jong.
Ja.
Misschien vond hij het verstandiger om met Rens te beginnen. En dus ook niet met Masraoui. Wat betekent dat hij misschien wel fit genoeg was om erbij te zijn. Maar ook nog niet om een hele wedstrijd te
spelen. En was Rens vorige week ook nog niet helemaal fit? Dat hij er wel bij zit, maar ook nog niet helemaal. Waardoor hij nu weer wel topfit is dan.
Ja, maar Ten Hag heeft wel uitgelegd vorige week dat hij toen vooral een voetballer wilde hebben daar rechtsachter. En hij is de trainer, hoe je het ook wint of verkeerd, hij is nu gewoon aan het schuiven en aan het puzzelen. Ja. Doet hij natuurlijk altijd wel, maar...
Nu vanwege die vele blessures misschien nog wel meer noodzaak om te doen.
Ja. Ja, daarom zeg ik, weet je, ik ben zo benieuwd hoe je nou woensdag in deze ene wedstrijd... Het is thuis, het is de kampioenswedstrijd. Ja, of je dat dan zo gaat benaderen zoals in de afgelopen 2 weken. Van een beetje overhouden, een beetje dit, een beetje systeem, een beetje voorzichtig, een beetje iets inbouwen. Of dat je gewoon zegt van oké, nu gaan we wel weer terug naar 4-3-3. En knal erop, vastzetten die handel en stadion erachter. Dat zou wel mooi zijn. Voor een kampioenswedstrijd zou ik het wel mooi vinden.
Ja, hij zal met een beredeneerde opstelling komen in elk geval Ten Hag. Want dat moet je hem nageven. Er zit altijd een plan achter. We gaan even naar die tegendoelpunt. Want we zien na rust toch wel een aardige ineenstorting. Of eigenlijk in elk geval wel een heel ver wegzakken van Ajax. Waarbij je AZ dominanter ziet worden. Driester begint aan te vallen. En dan 2 doelpunten vallen er. Waarvan je toch op zijn zachtst gezegd kunt zeggen dat het wel fouten waren. Achterin.
Ja.
Wat gaat daar precies mis, Bart?
Bij die 1-1, volgens mij was het Alvarez die zijn mannetje te makkelijk die bal voor zou geven. Ja, hoe blind. Die laat zo Pavlidis voor zich komen. Dat gaat veel te makkelijk. Ik denk, meer hoef je, kan je er ook niet over zeggen dat wat daar misgaat. Nee. Maar dat mag gewoon niet. En dat weet
Deli zelf ook. Zelf ook, ja.
Hij
ja.
voelde zich ook echt schuldig erover. Ja, en bij die 1-2 laat Berghuis zijn mannetje zo uit zijn rug weglopen. Ja, dat zijn fouten die je gewoon meteen een doelpunt kosten. Ten Hag hamert er ook non-stop op om gewoon bij dat soort momenten bij de les te zijn.
Ja.
Ja, en zo zie je. Maar dan kan je aardig goed spelen in zo'n wedstrijd. Maar als je even een momentje niet oplet, dan ligt hij zo in het mandje bij je eigen goal. Ja.
Ja. Ja,
het zit ook helemaal niet in het systeem, hè, van Berghuis. Hè. Je kan wel waarschuwen die spelers. En zeggen van dit en dat, deze taak hoort bij die positie. Maar het zit gewoon niet in zijn systeem.
Nee.
Want
het gebeurt hem vaker.
Ja, hij doet het ook niet bewust. Want ja, het is niet zo dat hij denkt van laat maar lekker lopen. Nee, hij kijkt, je ziet hem zo één keer even achterom kijken. Oh, mijn man staat hier. En dan gaat weer het oog op de bal. En van ja, oké.
Okay. Loopt weg.
Ja, en die loopt uit zijn rug, ja. Weet je wel. Dus, en dan kijkt hij gewoon niet meer. Uit geen idee. En dat krijg je volgens mij ook niet meer eruit. Daarom moet je je wel afvragen of hij geschikt is als middenvelder op die plek. Weet je wel, misschien als aanvallende team
Ja, maar hij heeft best wel een tijdje als op de plek van Gravenberg, als echt linkshalf, heeft hij het best wel aardig een tijdje goed gedaan. Volgens mij was het in die fase dat Ajax tegen Vitesse en Twente speelde.
Dat was zijn beste fase.
Ja, het is ook wel zo.
Maar hij is aan de bal een hele goede voetballer, maar puur verdedigend. Ja.
Ja, dat is het. En als die wedstrijden dan zo zich ontwikkelen, dat je eigenlijk puur op dat voetbal en het aanvallen kan richten. Het werd volgens mij alle twee keer 5-0.
Ja.
En dat is mooi, maar dit is een wedstrijd die is close. En ja, dit soort details, die zijn wel heel bepalend.
Ja.
Ja. Het wordt dan 2-1. We meenden bij de 1-1 van AZ te zien dat Ajax daar eigenlijk nog niet heel erg van schrok. Dat ze het misschien eigenlijk zelfs wel dachten van 1-1 kunnen we ook mee leven, zoiets. Ja. Bij de 2-1 was het duidelijk dat Ajax in actie moest komen. En dan zien we de 2-2 opnieuw vallen in de slotfase. In de dying minutes van het duel valt er dan toch weer een bal in. En ik heb eens even gekeken. Dat is natuurlijk vaker gebeurd de afgelopen tijd.
Je hebt je huiswerk gedaan, hè?
Ik heb huiswerk gedaan, Dick. Want ja, we zijn altijd professioneel hier natuurlijk bij Brani, de podcast. Dit is aardig wat keren vaker gebeurd. Het gebeurde op 19 februari bij Willem II Timber in de laatste 10 minuten. Het gebeurde tegen RKC op 6 maart met de beslissende strafschop van Tadic echt in de laatste minuut. 3-2. Het gebeurde op 11 maart, 3-2 was dat, ja. Het gebeurde op 11 maart bij Cambuur, dat schot van Gravenberg, wat ook echt blessuretijd was. Het gebeurde op 20 maart wederom tegen Feyenoord, opnieuw 3-2. Anthony, kort voor tijd. Dan gebeurde het twee keer tegen Groningen. En tegen Sparta gebeurde het dan niet in de slotfase. Tegen NEC op 24 april weer wel. Met Brobbie. Dat was ook heel erg laat. En nu dan weer in de 86e minuut.
We zijn toch bij elkaar als je die doelpunt in de slotfase op de kopbal van punt of 11.
Zeg je nou dat Ajax het Duitsland van de Eredivisie is, Menno Pot?
Nou, we beginnen een beetje een soort moffen te worden.
Nee, maar volgens mij 5 keer in de slotfase gewonnen en 1 keer in de slotfase gelijk gespeeld. Dus
ja. Ja.
11, ja,
en wat in deze opsomming ook opvalt, is dat Ajax in de, ik noem hier dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, dus dit is de 6e keer dat Ajax echt in de slotminuten een resultaat pakt. En dat is eigenlijk in 2 maanden is dat heel veel. En in deze rij wedstrijden, daar zitten dan Groningen uit en Sparta thuis nog tussenin. Van deze rij wedstrijden kun je ook zeggen dat Ajax 4 keer is achtergekomen, waarvan tegen Feyenoord zelfs 2 keer. Dus eigenlijk 5 keer van een achterstand teruggekomen. En tegen RKC en Cambuur een 2-0 voorsprong weggegeven. Dus daar zijn heel veel tegendoelpunten gevallen. En heel vaak moest Ajax dus terugknokken om alsnog laat tot een resultaat te komen. Het is een soort bizarre reeks die toch wel aangeeft dat er iets in de tweede helft van het seizoen erg heeft misgezeten.
Maar het zegt ook dat als Ajax volle bak aanvalt, dat ze ook gewoon een goal maken.
Ja.
Dat... 2. En daarom zei ik net van, ik ben zo benieuwd naar woensdag. Want bij AZ, ze maken dan nog de 2-2. Maar ze hadden ook de 3-2 en de 4-2 en de 5-2 nog kunnen maken.
Ja, echt hè?
Toen ze gewoon vol op de aanval gingen spelen.
Ja.
Dus ik vind ook, weet je wel...
Zelfs met een gehavende ploeg is dat nog altijd genoeg stoot.
Ja, dat is gewoon kwaliteit.
Ja.
En ja, dat moet je wel deze trainer... onder de neus wrijven, dat hij toch altijd wel heel veel dingen in acht neemt. Hè? De tegenstander en de situatie en de aanwezige spelers. En het is toch wel heel tactisch.
Ja.
En het klopt wel ook vaak, maar het is ook wel voorzichtig. Zeker in deze fase. Goed, hij wint wel steeds, dus dat is knap.
Ja. Jij zegt eigenlijk, val gewoon aan met deze ploeg, ja, woensdag, en dan komt het goed.
Ik vind dat je woensdag dat daar volle bak voor moet gaan. Weet je, als Ajax gewoon 90 minuten erop kletst en met vol op de aanval speelt.
Ja.
Met energie ook.
Vind je dat Ten Hag eigenlijk gaandeweg dit seizoen daarin verzand is, een beetje?
Nou, het is,
doet hij dat nu erger dan voor de winter?
Je moet het zien in het licht van... Dan ga ik wel heel ver hoor, maar dat is wel waar het volgens mij op neerkomt. Ajax heeft 2 keer net de groepsfase van de Champions League gemist. Omdat het misschien net niet solide genoeg was. En daar is voor dit seizoen heel erg in geïnvesteerd. Ze konden de spelers bij elkaar houden. Maar ze hebben ook echt gezocht naar een manier, een speelwijze. Om in de Champions League verder te komen. En dat werd het blok Timber, Martinez, Alvarez. Ja. Die driehoek. En die is ook heel erg belangrijk geweest. Alleen, je zit nu in een fase. Hè? Die Champions League is er al uit. En er vallen allemaal spelers weg. Je mist heel veel troeven. Maar die manier van spelen, die is voor eredivisiewedstrijden misschien wel minder geschikt. We hebben ook vaak gezien dat Gravenberg op de positie van Alvarez is gaan spelen. Dat vaak ook beter werkte. Dat Berghuis ook een middenvelder is geworden, omdat je meer voetbal wilde hebben. Dus eigenlijk is er steeds vanuit de Champions League geredeneerd. En moet je soms in de eredivisie andere keuzes maken.
Ja.
Meer voetbal, meer aanval, iets meer risico misschien.
Ja. Ja.
Dat is heel, heel globaal. Hè? Dit is niet gedetailleerd. Maar in grote lijnen is dat wat ik van dit seizoen vind.
Het snijdt hout, Dick. Het snijdt hout.
Misschien. Ja. Ten Hag zal er wel weer heel anders over denken. Zoals altijd.
Ja, zeker nu. Want die geeft nu... het is sowieso altijd een eigenwijze trainer geweest. Dat is ook leuk. Maar je merkt dat hij nu in deze fase... Nu iedereen voelt dat het allemaal niet meer vanzelf gaat. En dat het van heel ver moet komen allemaal. Nu geeft hij helemaal niks meer toe. Hè? Hij is heel halstarrig op zijn gelijk nu. Je merkt dat ook hij in de kramp zit een beetje.
Ja, ook een kampioenstress een beetje.
Ja, maar geen... Hij blijft wel heel rustig. En hij is ook niet vervelend in zijn gedrag.
Nee.
Weet je wel, het is niet... Dat vind ik wel in hem te prijzen. Er staat wel een trainer van een topclub.
Ja.
Dat straalt hij wel uit.
Nou ja, en we moeten toch ook wel constateren dat dit Ajax ook op karakter deze titel binnensleept. En dat ze er toch elke keer staan. Als
je bent ervan overtuigd al dat het nu gaat lukken?
Ja, dus ja dat, geen
woensdag
enkele twijfel.
Woensdag?
Meer. Woensdag. Geen enkele twijfel. Eerlijk gezegd. Maar goed, daar komen we nog op. Laten we eens eventjes gaan kijken naar... We gaan het over de kampioenswedstrijd hebben. Waarom ook niet? Want het wordt een...
Het was weer het bruggetje.
Het was weer het bruggetje van Dick Sintony. We zijn ervan afhankelijk hier. Die kampioenswedstrijd. Het wordt een echte, Bart. Waarin Ajax thuis speelt. Voor een vol stadion. En een wedstrijd die ook nog echt een wedstrijd is. Want hij moet worden gewonnen.
Ja, Heerenveen moet hem eigenlijk ook winnen, want die strijdt nog om een ticket voor de play-offs.
Ja.
En voor Heerenveen is het ook gewoon eigenlijk een wedstrijd die ze moeten winnen. En voor Ajax dus ook, dus je krijgt wel echt eigenlijk net als tegen AZ een wedstrijd waarin beide kanten op kan gaan. En als Ajax dan de ruimte krijgt... En
twee ploegen die willen voetballen in elk geval.
Ja. En Heerenveen is vaak een ploeg die wil voetballen, die geeft vaak ruimte weg. Dus ja, dan denk ik dat het wel... een leuke wedstrijd kan worden ook om in ieder geval naar te kijken. Want Ajax heeft natuurlijk ook vaak wedstrijden gehad dat ze tegen muurtjes op voetballen. Maar dat, ja, mijn verwachting is dat tegen Heerenveen niet het geval zal zijn.
Een open pot voetbal.
Hoop ik op in ieder geval, ja.
Ja. Ja. Toch opvallend ook dat Heerenveen een gedeelte van het seizoen zeer dicht tegen de degradatiezone aan heeft gestaan. Die leken zich op een gegeven moment echt bij het startgroepje te voegen.
Ja, maar blijkbaar
zaten
toch heel dicht bij elkaar, want ze hebben nu...
En nu staan ze 8e.
Een goede reeks. En volgens mij nummer 5 tot en met 8 speelt play-offs, hè? Dus ze staan nu 8e.
Ja.
Ja, en een NEC 9e, die moeten naar PSV, geloof ik.
Ja.
Dus Heerenveen zal dan al blij zijn als ze een puntje pakken, denk ik... Maar ik verwacht wel dat in ieder geval Ajax, hè, waar wat jij net ook al zei, Dick, dat alle remmen losgaan. Dat hoop ik wel.
Ja, maar die sfeer die gaat ook ontstaan in het stadion. En daar moet je als coach wel op sturen, vind ik. Je weet dat echt op die tribunes gewoon van... Nou, dat begint al voor de warming-up. Ja, dat gaat natuurlijk een geweldige sfeer worden. Het is een avondwedstrijd. Dat is ook gunstig voor Ajax trouwens. Want als we het toch over 8 mei-syndroom hebben en zo, dan... Dit seizoen heeft Ajax bijna al zijn punten verspeeld op zondag.
Ja.
Volgens mij één gelijkspelletje tegen Heracles. 0-0, dat was op een zaterdag, dacht ik. Ja. Voor de rest is alles op zondag gebeurd. Inclusief de bekerfinale.
Dan heb je wel een probleem als je als voetbalclub een zondagssyndroom
hebt. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Jij bent de supporter.
Ja.
Maar volgens mij is de sfeer...
Go Ahead was ook op zondag, ja.
Ja. Nee, de sfeer in avondwedstrijden vind ik vaak beter in de arena dan op zondag.
Of daar kan best eens iets in zitten, ja. Daar zou je heel goed gelijk in kunnen hebben. Ik geloof dat dat waar is. Wat mij daarbij opvalt, is dat supporters wel altijd zeggen dat ze het liefst zondag 3:30 hebben. Ja. Dus daar zit een soort for all time's sake zondagmiddaggevoel.
Dat het aan tegenstander ligt hoe de sfeer is. Want op Feyenoord zondagmiddag is de sfeer ook gewoon goed.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja. En het was toen die kampioenswedstrijd Twente. Hè? De ultieme kampioenswedstrijd tegen je directe concurrent. In je eigen stadion. En dan voor die derde ster.
Ja.
Nou, Siem de Jong met zijn 2 goals. Nou, Siem komt nu ook naar de arena met Heerenveen.
Ja, mooi.
Ik weet niet of hij wel fit is. Want volgens mij had hij van de week niet gespeeld in die wedstrijd, dacht ik. Maar,
ook een beetje een man van glas. Veel blessures altijd.
Maar goed, weet je wel, dat gaat natuurlijk los.
Maar op de tribunes.
En daar moet je ook gewoon, daar gaan die spelers ook gewoon van, weet je wel, vooruit.
Maar het mooie is wel, denk ik, dat je nog niet officieus kampioen bent. Dat je nog echt per se moet winnen. En dan staat de drukte wat meer op. En dat geeft toch die extra spanning nog aan zo'n wedstrijd. Terwijl als je officieus kampioen bent, dan is iedereen al een beetje... zit iedereen een beetje gemoedelijk erbij van... doen we wel even, het is al binnen.
Ja.
En nu moet je ook nog echt. En dan is die ontlading denk ik nog even wat groter.
Ja, nu slaat Bart een mooi bruggetje. Want ik heb daar even weer een klein lijstje op een rijtje gezet. Huiswerk, ik had het te druk mee deze keer. Zo vaak komt het niet voor dat Ajax een zo aantrekkelijke... tot de verbeelding sprekende kampioenswedstrijd speelt. Want als je eventjes naar de recente titels kijkt... Vorig jaar was het tegen Emmen in een leeg stadion. Dat was voor de spelers natuurlijk een enorme afknapper. En een vreemd soort viering na afloop. In 2020 was er geen kampioenswedstrijd omdat het toen stil lag. In 2019 had je die rare situatie dat het officieus was na de wedstrijd tegen Utrecht. Maar pas officieel met schaal in een uitwedstrijd in Doetinchem. En dan had je in 2014, dat was de laatste titel voor 2019, mind you, was er een hele lelijke salonremise in Almelo tegen Heracles. Dus zo vaak komt het niet voor.
In 2016, hoe ging dat?
Dat ging niet helemaal goed.
Om de inleiding van deze podcast erbij te halen. Het trauma van Doetinchem.
Zat ik met mijn kampioensbijlagen van 20 pagina's.
Afschuwelijk. Ja. Echt
maar iedereen was toen al van Ajax, de Graafschap uit. Die winnen zo. De titel is al binnen.
Ja.
Maar hij is natuurlijk pas binnen op het moment dat je die schaal echt in de handen hebt.
Maar zelfs als dat goed was gegaan. Dan was het dus ook een kampioenschap in een uitwedstrijd geweest. Ja. Dus ik wil maar zeggen, zo vaak komt het niet voor dat je in een vol eigen stadion er nog echt om kan spelen. En de euforie echt zal zijn.
Ik had het met Jurjen Timber over, 2 weken geleden. Dat die kampioenswedstrijd vorig jaar, dat was natuurlijk niet zoals je het wil in een leeg stadion.
Nee.
Met die confetti-slierte voor lege tribunes. En hij zegt, ik hoop zo op... op de eerste plaats willen we gewoon graag kampioen worden. Het liefst zo snel mogelijk. En als dat in een uitwedstrijd is, dan maar in een uitwedstrijd. Maar als je toch mag kiezen... dan is thuis kampioen worden met een vol stadion het allermooiste. En hij zegt, dan wil ik het liefst ook naar het Museumplein voor de huldiging.
Nee.
Alles erop en eraan. En nu was het AZ uit... kon het gebeuren, is niet gebeurd. En je hebt nog een uitwedstrijd tegen Vitesse volgende week. Of tenminste zondag. Maar deze is thuis en het kan. Dus,
een mooie kans krijgen de spelers niet. Om er echt een mooi feest van te maken, inderdaad.
Ja, dat is toch ook een frappante vaststelling. Hè? Dat je dus eigenlijk een hele generatie jonge Ajaxiden hebt die min of meer zijn... groot geworden, opgegroeid met die lege stadions, of in elk geval periodiek lege stadions, en die een heleboel wezenloze successen hebben meegemaakt eigenlijk, zowel in de Champions League als in de competitie. Dus voor hen zal dit echt een heel bijzonder ding zijn. Op zo'n...
En dan is het wel jammer dat de helft van al die spelers dan geblesseerd is.
Ja.
Waarvan je ook nog moet afvragen of ze volgend seizoen bij Ajax spelen. Zoals een Martinez, Anthony, Gravenberg gaat waarschijnlijk weg. Het is toch zonde dat zij dan met die aanstaande transfers misschien dan in zo'n kampioenswedstrijd het vanaf die tribune moeten beleven.
Ja, ja, maar goed, daarom is het wel, juist voor die spelers is het denk ik ook, en voor Ten Hag die ook afscheid neemt, is het natuurlijk fijn als het in eigen stadion is. Want dan, dan ben je er wel bij en dan kom je ook makkelijk op het veld. En dan weet je wel, dus het is, je wil liever spelen. Maar dan toch wel in de thuiswedstrijd. Ja. Dat maakt het wel, ook met familie, ook op de tribune, vrienden, bekenden. Ja, dat maakt het natuurlijk wel leuker. Ja. Maar goed, ze moeten het eerst nog doen.
Ze moeten het eerst nog doen. Maar stel dat ze het doen en het kampioenschap wordt gegrepen op een feestelijke avond tegen Heerenveen. Is er dan sprake van een volledig geslaagd seizoen eigenlijk, vind jij, Dick?
Nee, niet volledig geslaagd. Maar we gaan het niet hebben over kampioen van de armoede. We gaan het ook niet hebben over kampioen van de VAR of zo. Weet je, dat soort flauwekul. Het is een goede competitie geweest. Met veel tegenstand. En dat zie je ook aan de Europese resultaten van de Nederlandse clubs. Dus ik denk dat het over de hele breedte zwaarder is geweest dan eerdere jaren.
Dat is een mooie vaststelling, ja.
Met een goed PSV ook. Bij tijd wel heel wisselvallig PSV. Ook nu weer tegen Feyenoord. Maar wel veel kwaliteit. Met een heel sterk Feyenoord. En dus het is een gevecht geworden. Ja. Een worsteling. Door omstandigheden natuurlijk zo gelopen. Maar goed, dan als je dan aan het einde toch kampioen wordt, dan is dat echt een mooie prijs.
Ja,
wat, en niet geslaagd omdat het gewoon in de Champions League tegen Benfica verkeerd is afgelopen. En dat is,
terwijl eigenlijk de doelstelling daar overwinteren ook al gehaald was. Dus na die...
Ja, de doelstelling wel, maar als je
Benfica niet eens... is niet het kaliber club waar je door uitgeschakeld moet worden je de ambities van Ajax kent.
Dat vind ik dan nog niet eens. Weet je, de tegenstander maakt dan ook nog, vind ik niet uit. Als je slecht speelt ook, dan moet je ook niet zeuren. Maar als je goed voetbalt, de eerste wedstrijd wisselvallig. Maar de tweede wedstrijd thuis vond ik Ajax echt zo goed.
Ja.
Alleen aanvallend zo pover. Gewoon bijna geen kans gecreëerd. Terwijl je 70 minuten op de helft van de tegenstander speelt.
Ja.
Dus maar alles
dat
klopt.
Dat is Ajax vaker overkomen tegen dat soort clubs in Europa.
Ja.
Zij moesten toch echt iets voor gaan vinden. Want het was tegen Atalanta ook al in Valencia.
En toch ook het deksel op de neus door een vreselijk moment van Onana. Dat is ook, het maakt het nog pijnlijker.
Ja, dat is dan uiteindelijk wel wat gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet... dat zegt niks over die 90 minuten in zijn totaliteit.
Zeker.
Ik bedoel, dan moet je gewoon... Als je zo speelt en beter bent dan je tegenstander, moet je 7-8 kansen krijgen en dan moet je er 2 of 3 maken. Ja, dan maakte er 0.
Ja.
En dat is geen toeval.
Ja.
Maar
om
ook nog terug te komen op die term kampioen van de armoede, dat ontstaat nu een beetje omdat de laatste 2 maanden Ajax voetballen niet zo denderend meer is. Maar als je deze fase aan het begin van het seizoen had gehad en die goede fase van de eerste seizoen zelf nu qua voetbal dan had iedereen superlovend geweest, want Ajax speelt het beste voetbal van Europa. Want ik weet ook nog wel dat we hier zeiden van welke Europese ploeg kan Ajax nog verslaan? Die fase hebben we ook gehad.
Nou, kan Ajax nog verslaan? In elk geval stelden we vast dat Ajax op dat moment misschien wel de best spelende ploeg van Europa was. Dat was ook zo. Dat je alsnog dan tegen een nederlaag aan kunt lopen een paar maanden later. Die mogelijkheid hebben we volgens mij ook altijd wel erkend.
Ja.
Overigens, we onszelf toch op de borst aan het slaan zijn. Vorige week in de podcast voorspelden wij voor dit weekend 2 gelijke spelen. En dat het nog niet het kampioensweekend van Ajax zou zijn. Brani, de podcast had het weer eens bij het rechte eind, mensen.
Hadden we er maar €100 op gezet.
Godver, we hebben er verstand van. We gaan een hele prachtige kampioenswedstrijd tegemoet tegen Heerenveen. En om dat luister bij te zetten, zullen wij ook donderdag een extra editie van Brani de podcast.
Gaan we weer voorspellen ook, of niet?
Maken.
Gaan we weer voorspellen?
Zullen we dat doen? Even een rondje om het af te leren. Ja. We beginnen bij Bart. Ajax Heerenveen, woensdagavond.
Ik ga voor een 3-1 overwinning. Ajax.
Dick.
Ik zeg 4-0. En 2 goals van Haller.
Ja,
dat zou mooi zijn. Dan zit voor hem ook
ik wilde ook 4-0 zeggen. Dat, zo, ja, ik zweer het.
Dat is veel te positief natuurlijk gezien. ik denk 1-0 in de 89ste minuut.
ik denk dan maak ik er 3-0 van. Met inderdaad wel eventjes een soort van kleine wederopstanding van Haller die er eentje in gaat schuiven. Nou ja, 3-1, 4-0, 3-0. Als Brani het zegt in drievoud, dan is het zo. Mensen, het Ajax wordt woensdag kampioen. En donderdagochtend dus, dat wil ik toch nog even herhalen, een extra editie van Brani de Podcast rond lunchtijd online. Een kampioenseditie hopen wij. En ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Dankjewel voor het komen naar de studio, Dick Sintony.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel voor het komen naar de studio.
Graag gedaan.
Bart Veenstra van Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani de Podcast voor maandag. En we zeggen tot donderdag.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.